Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een speciale aflevering over de Nobelprijs voor Natuurkunde.
Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela 2020 års Nobelpris.
De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar Roger Penrose, Reinhard Genzel en Andrea Ghez voor een onderzoek naar zwarte gaten. Maar de bekendmaking liet even op zich wachten.
Ja, welke namen zijn het dan? We kunnen niet lezen.
Het is ook in het Zweeds.
Good morning. Good morning. Royal Swedish Academy of Sciences. Daar is hij weer.
Members and other experts. Immediately after the press conference.
Zeg het nou.
Thank you for your understanding.
Je bent al laat.
Het is wel simpel.
Now, over to the Nobel Prize in Physics.
Ja.
Roger Penrose.
Roger Penrose.
Upptäckten
att bildandet av svarta hål.
Svarta gaten. Är
en robust förutsägelse av den allmänna relativitetsteorin. Reinhard Genzel och Andrea Ghez.
Reinhard Genzel.
Vrouw. Nou, het is een leuke Nobelprijs, echt.
Ja, het geluid van ongeduldige wetenschapsjournalisten. En ik zit hier nu in de studio met natuurkundejournalist Dorine Schenk. Dorine, jij hebt je intens bezig gehouden met zwarte gaten deze middag. En toen ik hoorde zwarte gaten, dacht ik, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Tenminste, dat denk ik altijd als ik denk aan een zwart gat. Maar als ik dan wat dieper door ga denken, dan raakt dat zwarte gat toch steeds meer buiten mijn bereik. Dus ik wil heel graag aan jou vragen. Kun je ons nog één keertje vertellen, wat is een zwart gat precies?
Ja, zwarte gaten komen natuurlijk veel voor in science fiction. Dus iedereen heeft wel een beetje een gevoel bij een zwart gat. Dat je ze niet helemaal kan bereiken is misschien goed. Want zwarte gaten zijn gevaarlijk als je veel te dichtbij komt. Het zijn ontzettend spectaculaire objecten in het heelal. Ze zenden helemaal geen licht of straling uit. Dus ze zijn eigenlijk alleen indirect te observeren. En het zijn objecten die dus geen licht uitstralen, daardoor onzichtbaar zijn. En in het midden zit een ongelooflijke hoge dichtheid. En daardoor is de zwaartekracht eromheen heel sterk. Dat betekent dat er een soort bol of een schil van omheen zit. En als je daar eenmaal overheen bent, over die waarnemingshorizon zoals die heet, dan kom je er niet meer uit. Dan word je onvermijdelijk naar binnen gezogen.
En wat ik dan altijd zo bijna poëtisch vind, is dat zelfs het licht kan op dat moment niet meer ontsnappen. En een lichtdeeltje dat heeft zelf nauwelijks massa, dat weegt bijna niks.
Het weegt helemaal niks.
Het weegt helemaal niks en toch wordt dat het zwarte gat ingezogen. Hoe kan dat?
Het komt omdat zwaartekracht een bijzondere kracht is. Het is eigenlijk zo dat een zwart gat de ruimtetijd om zich heen kromt. En daardoor bijvoorbeeld wordt licht ook afgebogen door zware massa's. Dus een lichtdeeltje kan niks anders doen dan het pad volgen dat de ruimtetijd voor hem uitgestippeld heeft. Dus die volgt de lijnen van de ruimtetijd. En dit, in het geval van een zwart gat, verdwijnen die lijnen eigenlijk in een soort, als je het tweedimensionaal steekt, in een gat eigenlijk, in het niets. Dus onvermijdelijk volgt hij dat pad naar die singulariteit, naar het midden van dat zwarte gat.
En voor iedereen die, voor astronomen die de hemel willen afspeuren naar dit soort interessante objecten, is dat het grote probleem dus is dat je er niks van terugkijkt. De meeste objecten in het heelal die laten iets van zich horen, of het nou een radiosignaal is of iets in het infrarood. Maar van het zwarte gat krijg je helemaal niks.
Nee, het zwarte gat zelf zendt dus helemaal geen straling uit. Dus de enige manier waarop je het kan zien is door die kroming van de ruimtetijd die realiseert. En soms, als je veel geluk hebt, dan heeft hij ook een kolkend hete schijf van materie om zich heen. Van bijvoorbeeld een ster die, of andere materie die naar zich toetrekt en die langzaam het zwarte gat in verdwijnt. Zo'n schijf draait er dan omheen en wordt langzaam verdwijnt langzaam het zwarte gat in. Maar die schijf is zo heet door alle draaiing en wrijving dat die licht en straling uitzendt.
En dan wil ik nog één dingetje weten van als het gaat over zwarte gaten en ze klinken zo oppermachtig. En dan vind ik het verbazingwekkend dat ze eigenlijk geen ruimte innemen. Hoe groot is een zwart gat?
Ja, een zwart gat, de grootte van een zwart gat bepaal je meestal door die waarnemershorizon. Omdat dat de grens is van waar je niet meer daaruit komt. Zelfs niet als je een lichtdeeltje bent. En hoe zwaarder, dus hoe meer massa een zwart gat heeft, hoe groter die waarnemingshorizon. Dus hoe groter het zwart gat zou je kunnen zeggen. Maar wat je ook zou kunnen zeggen is dat het zwart gat eigenlijk een oneindig klein puntje is met een oneindig grote massa. Dus met een ontzettend hoge dichtheid. En in dat opzicht, ja, dan wordt het echt ongrijpbaar.
Dan voelt het zwarte gat inderdaad weer een beetje buiten ons bereik, zoals je dat zegt. Maar toch zijn er wetenschappers die ja, dichterbij komen dan wij dat kunnen misschien. En één helft van de prijs ging naar Roger Penrose. En dat is een naam die in ieder geval bij mij wel een belletje deed rinkelen. Maar ik wil graag van jou weten, wie is Roger Penrose? En wat heeft hij betekend voor het onderzoek aan zwarte gaten?
Roger Penrose is een Britse wis- en natuurkundige. Een hele bekende, zoals je inderdaad ook al zei. Veel mensen kennen zijn naam. Hij heeft in de jaren 60 deed hij vrij bijzonder werk aan de zwaartekrachtwetten. Dus de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein. Daar heeft hij hele mooie wiskunde op toegepast. Of wiskundige modellen voor gebruikt. En dat was eigenlijk best bijzonder. Want in die tijd was deeltjesfysica, kernfysica, misschien ook halfgeleiders voor computers, dat soort dingen waren in. Dat werd veel gedaan. En ja, zwaartekracht en die algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein, die alweer uit het begin van de 20e eeuw kwam, dat was niet zo hip. Maar hij ging er toch mee aan de slag. En hij ontdekte dat de algemene relativiteitstheorie, dat het eigenlijk heel natuurlijk is dat daar zwarte gaten als oplossing uitkomen. Want het was wel al bekend dat een bepaalde oplossing van de algemene relativiteitstheorie theorie leidde tot zwarte gaten, tot gekke objecten met oneindig hoge dichtheid. Maar iedereen dacht eigenlijk dat het een beetje een exotische oplossing was en dat het iets theoretisch was en dat de natuur wel een oplossing zou vinden om dat niet werkelijkheid te maken. Maar hij liet zien, met zijn wiskundige modellen, dat als je hele normale aannames doet over het universum, eigenlijk al hele normale dingen over de materie om ons heen, hele aannemelijke dingen, dat het dan eigenlijk onvermijdelijk is dat zwarte gaten echt bestaan. Dat in ons heelal allerlei zwarte gaten te vinden zijn. En daar sprak ik ook vanmiddag ook over met theoretisch natuurkundige Robert Dijkgraaf.
Het is goed te realiseren dat ja, je komt daar niet zomaar. Het is een lange weg. Ja, dan moeten op een gegeven moment moeten mensen besluiten om de juiste afslag te nemen. Zodat die weg verder kan. En dat is iets wat Roger Penrose en ook Stephen Hawking deden begin jaren 60. En het is ook wel eens een keer fijn voor mij als theoretisch natuurkundige om te zien dat we zeggen bij alle gelegenheden, we hebben twee geweldige theorieën. De theorie van de kwantumtheorie en de theorie van relativiteitstheorie. Er zijn tientallen Nobelprijzen gegeven naar de kwantumtheorie. Maar eigenlijk is dit wat mij betreft de eerste echte theorieprijs voor relativiteitstheorie, voor zwaartekracht. En ja, dat herstelt die balans een klein beetje.
Dijkgraaf noemde hier nog een andere naam die ik ken, namelijk die van Stephen Hawking. Werkte Penrose en Hawking ook echt samen aan dit onderwerp?
Ja, die werkten zeker samen. Het begin dus de eerste, begin jaren 60 waren de eerste berekeningen deed Roger Penrose vooral alleen. Maar later heeft hij heel veel samengewerkt met Stephen Hawking en heel veel aan de theorie van zwarte gaten. En zoals Dijkgraaf eerder in ons telefoongesprek en ook zoals andere theoretische fysici tegen mij zeiden, het is eigenlijk heel verdrietig dat Stephen Hawking nu al dood is. Want anders zou hij zeker gedeeld hebben in deze Nobelprijs.
Dan heb je dus eigenlijk dat theoretische fundament dat er ligt door Hawking en Penrose. Dat is fijn, maar een theorie is een theorie. En als die theorie voorspelt zwarte gaten bestaan en ze zijn waarschijnlijk niet zo heel gek, dan wil je er ook eentje zien of vinden, lijkt me. En dan komen we uit bij de tweede helft van de prijs voor Gensel en Gass. Dan ben ik wel benieuwd wat zij hebben gedaan.
Ja, het is eigenlijk heel mooi hoe deze ene helft van de Nobelprijs die theoretisch is, geflankeerd wordt door een Nobelprijs voor observaties. Want Gensel en Gass, die hebben beide, gaven ze leiding aan een team van astronomen die observaties deden aan het centrum van onze Melkweg. En in het centrum van de Melkweg, dat is vrij lastig om te zien. Er zijn een hele hoop gas en echt miljarden sterren in onze Melkweg. Dus daar moet je allemaal doorheen kijken. En correcties toepassen op je observaties om maar te zorgen dat je kan zien wat er in dat centrum gebeurt. En wat ze zagen was een aantal heldere sterren in het centrum, die met een echt absurd duizelingwekkend hoge snelheid banen om het midden draaien. En dat is een beetje vergelijkbaar met de planeten die om de zon draaien. Die maken van die elliptische banen. Nou, zoiets doen de sterren in het centrum van de Melkweg ook. En dat betekent dat er dus iets in het midden moet zijn. Want bij ons is dat de zon. De zon, daar draaien de planeten omheen. En in het midden was het iets wat onzichtbaar was. Maar aan de hand van die banen konden ze afleiden dat het iets was wat ontzettend zwaar moest zijn. 4 miljoen keer zo zwaar als de zon.
En dan kom je eigenlijk binnen de natuurkunde die we kennen, kun je er bijna niet omheen. Dat moet een zwart gat zijn.
Nou, zo sterk was het natuurlijk niet, want het is ook heel netjes geformuleerd dat ze de Nobelprijs krijgen voor een superzwaar en compact object in het midden van de Melkweg. Dus ja, in theorie zou het nog steeds iets anders kunnen zijn, maar er is inderdaad geen verklaring wat het wel zou kunnen zijn.
Dat superzware zwarte gat dat Guess en Gensel zeg maar observeerden, dat is dus een van de eerste keren dat we gewoon een zwart gat eigenlijk betrappen op de invloed die hij heeft op zijn omgeving. Moet ik het zo zien?
Ik weet niet helemaal in hoeverre er ook andere zwarte gaten daarvoor al gezien zijn die bijvoorbeeld zo'n oplichtende schijf om zich heen hadden, waardoor ze ook al een beetje een aanwezigheid verraden. Maar het is in elk geval een hele mooie demonstratie van de aanwezigheid van zo'n superzwaar zwart gat in het midden van een sterrenstelsel. En wat Sarah Markov me ook vertelde, een astrofysicus van de Universiteit van Amsterdam, is dat de metingen van Gensel en Guess ervoor hebben gezorgd dat we veel meer begrijpen over zwarte gaten en hoe je hun massa kunt berekenen en andere eigenschappen. Want dat kun je heel goed afleiden uit bijvoorbeeld die banen van die sterren die er omheen draaien. En dat soort informatie is heel erg belangrijk geweest voor verder onderzoek naar superzwarte gaten. Zoals bijvoorbeeld de foto van het zwarte gat die vorig jaar april getoond werd.
Die Gensel en Guess, waren dat ook twee mensen die samenwerkten zoals Penrose en Hawking dat deden?
Niet helemaal. Ze leidden allebei een soort concurrerende teams van astronomen die tegen elkaar streden om de best mogelijke observaties te doen aan die sterren in het midden van onze Melkweg. En juist die competitie tussen de twee, die naar ik vermoed geheel vriendschappelijk was natuurlijk, die heeft ervoor gezorgd waarschijnlijk dat die metingen zo goed zijn en dat we zulke mooie resultaten hebben. Bovendien is het natuurlijk zo dat als je twee groepen hebt die allebei hetzelfde meten, dat je bewijst dat het inderdaad een onzichtbaar object van zo'n enorme massa, dat die er echt is, dat die kans is veel groter als je twee onafhankelijke metingen daarvan hebt.
Ja, het waren dus echt onafhankelijke observaties van hetzelfde object.
Ja, het is met twee verschillende soorten telescopen gedaan. Ja. Twee verschillende telescopen.
Wat ik wel ook nog interessant vind om even te noemen is dat Guess pas de vierde vrouw is die de Nobelprijs voor de natuurkunde heeft gekregen. En ze zei daar zelf tijdens de bekendmaking ook over dat, dat ze ook wel zeg maar de opdracht voelt om een voorbeeld te zijn voor vrouwelijke wetenschappers. Heb je dat ook gehoord van de mensen om je heen?
Ja, Sarah Markov die vertelde inderdaad ook dat Guess echt een rolmodel voor haar was. Haar doel is zeker gelukt, in elk geval bij Sarah Markov, die een bewonderenswaardige hoogleraar is in Amsterdam.
Met die observaties van zwarte gaten zitten we dus op een punt dat zwarte gaten als object, ja, je kunt er bijna niet meer omheen, zou ik willen zeggen. Waar gaat dat heen? Je noemde al heel kort even de foto van een zwart gat. Of in ieder geval, dat moet ik dan altijd zeggen, van de schaduw van een zwart gat. Omdat je hem zelf natuurlijk niet kan zien. Gaan we nog meer van dat soort foto's krijgen? Van dat soort heel directe observaties van zwarte gaten?
Waarschijnlijk gaan we nog wel meer van dat soort foto's zien. En zoals een tijdje geleden ook in de krant verscheen, ze zijn nu ook bezig om misschien een soort filmpjes te maken van het zwart gat. En behalve dat we er nog mooiere plaatjes van krijgen, is er nog heel veel te ontdekken aan zwarte gaten. Want als je voorbij die waarnemingshorizon zou kunnen komen, wat natuurlijk onmogelijk is, maar misschien op papier wel, dan zou je ook nog kunnen kijken naar het midden van zo'n zwart gat, die singulariteit. Want dat is iets wat het zwarte gat bij zich draagt, waar eigenlijk nog heel veel mysterie in zit. Daar houden onze natuurwetten die we nu kennen namelijk op met werken. Dat is zoiets kleins waar zo'n sterke zwaartekracht heerst, dan moet je eigenlijk een soort combinatie van de kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie hebben. En dat is er nog niet. Dus er zijn theorieën mee bezig, er zijn ideeën. Maar wat er precies gebeurt in dat binnenste van dat zwarte gat, daar wordt misschien later nog wel een Nobelprijs voor uitgereikt.
Daar is dan weer een andere slimmerik voor nodig om te kijken voorbij het waarnemingshorizon, misschien ooit, als dat zou lukken.
Te kijken of te rekenen.
Of te rekenen inderdaad, want met een krijtje kun je ook heel erg ver komen. Dankjewel Doreen dat je wilde komen vertellen over zwarte gaten en de Nobelprijs voor de natuurkunde. Wij zijn er morgen nog een keer met de laatste aflevering in deze kleine reeks over de Nobelprijs scheikunde. Luister dan vooral weer. Kijk online naar de verhalen die we eerder hebben gehad over zwarte gaten en naar het verhaal dat Doreen schreef over het zwarte gat zelf. Kim Kappendijk, bedankt voor de productie van deze aflevering. De tune die je hoort, die is ingespeeld door het Ludo Quartet. Tot morgen!